En het volgende verhaal heet Een rijke boer. In het woonhuis zat de rijke boer bij het haardvuur. Ga je niet naar bed vannacht? Vroeg zijn oude moeder, toen ze klaar was met haar werk in de keuken. De boer gaf geen antwoord. Is er iets aan de hand? Er kwam vanmiddag iemand aan de deur die vroeg of ik een paard van hem wilde kopen, zei de boer met een zucht. Het beest was stokoud en broodmager. Ik vroeg hem of hij soms dacht dat ik gek was. Zo'n wandelend geraamte zou hij me nog geld toe moeten geven. Toen zei de verkoper dat het beest hier geboren was en dat ik het misschien wel een goede dag op zijn en dat ik het misschien wel een goede oude dag wilde bezorgen. Was het Bles? Vroeg moeder verbaasd. De boer knikte. Bles was hier geboren toen hij een jaar of tien was. Dit veulen is voor jou, had zijn vader gezegd. En na een paar jaar was hij degene geweest die er voor het eerst op had gereden. Hij was dol op het paard en stopte het vaak wat extra's toe. Een paar handjes haver of een pluk vers hooi. Je moet dat beest niet zo verwennen, mopperde zijn vader dan. Daar wordt hij lui van. En bovendien groeit de haver me niet op de rug, hè? Bles werd een prachtig paard waarmee de jongen graag pronkte. Hij spande het elke zondagochtend voor de wagen en dan reden ze samen naar de kerk. Wat een mooi beest is dat, riepen de mensen dan vol bewondering. Het waren rijke boeren in deftige, lakense pakken. Bles is het mooiste paard van de wijde omgeving, zei de jongen toen hij op een zondagmiddag terugkwam van de kerk. En ik ga naar de kerk in een verstelde broek en een verschoten blouse. Ik wil net zo'n mooi duur pak als de andere boeren hebben. Die jongen krijgt het hoog in zijn bol door dat paard, dacht zijn vader. En 2 dagen later verkocht hij Bles aan een handelaar in Örebro. Jarenlang was de jongen wekelijks naar de stad gelopen om het paard te zien en stiekem een klontje kandij of een korst brood toe te stoppen. Als ik later de boerderij erf, dan koop ik je terug, beloofde hij het paard. Maar hij hield zich niet aan zijn belofte. De oude boer ging dood en de jonge boer vergat het paard. Hij leefde net zo zuinig als zijn vader en stond bekend om zijn gierigheid. Pas toen er die middag een man voor de deur stond die hem een oud paard wilde verkopen, herinnerde hij zich zijn belofte. Hij had het dier. Had hij het dier dan toch terug moeten kopen? Hij probeerde de gedachte weg te duwen. Vader zou het ook niet hebben gedaan, zei hij tegen zijn moeder. Die zei altijd, je kunt beter gierig genoemd worden dan jezelf in de schulden steken. Het vuur in de haard flakkerde. Je kunt beter gierig genoemd worden dan jezelf in de schulden steken, echoede een holle stem die uit de schoorsteen leek te komen. Hoorde je dat? Vroeg de boer verschrikt. De oude boerin knikte. Slaap er nog maar een nachtje over, zei ze, en ze stond op om naar bed te gaan. De boer trok zijn jas aan en stapte in zijn klompen. Elke avond voor hij ging slapen, ging hij nog even naar buiten om te kijken of alle deuren en luiken dicht waren. Het stormde flink en de regen was veranderd in natte sneeuw, maar alles was in orde. Alleen de deur van de hooischuur stond wagenwijd open. Dat zal de wind weer geweest zijn, dacht de boer. En hij sloot de deur en draaide hem op slot. En hij liet de sleutel in zijn jaszak glijden. Binnen hing hij zijn jas te drogen bij het haardvuur. Hij staarde in de vlammen. Dat arme oude paard staat nu buiten, in de snerpende wind en de ijskoude regen, dacht hij. Ik had het toch op zijn minst een nachtje in een van mijn warme stallen kunnen laten slapen. Intussen maakte Niels buiten bij de herberg de koeien en de paarden en de schapen los. Loop maar achter ons aan, zei hij, terwijl hij weer op de rug van het oude paard klom. We brengen jullie naar de schuur aan de overkant. De deur staat open en het is er droog en er ligt genoeg hooi voor iedereen. De natte dieren volgden hem. Maar toen ze bij de schuur kwamen, was de deur op slot. Zorg dat iedereen rustig blijft, zei Niels tegen het oude paard. Ik ga de sleutel halen. Hij greep het paard bij zijn manen en liet zich langs zijn hals naar beneden zakken en liep naar de deur van het woonhuis. De sleutel hing waarschijnlijk aan een haak in de gang, als de boer hem tenminste niet in de zak van zijn jas had laten zitten. Maar hoe kwam hij het woonhuis binnen? Op weg naar de voordeur zag hij twee meisjes in de richting van de herberg lopen. De herberg is vol, riep hij. Kom maar hierheen, op deze boerderij is nog plaats genoeg. De kinderen keken om zich heen. Ze zagen niemand, maar het was donker, dus dat verbaasde ze niet. Op die boerderij wonen onaardige rijke mensen, antwoordde het ene meisje. Die laten ons echt niet binnen. Probeer het toch maar, drong Niels aan. Twee meisjes die om 11 uur 's avonds in natte kleren aankloppen, zullen ze echt niet zomaar in de kou laten staan. Vast een stel gestrande veehandelaars, mopperde de boer, toen er op de deur geklopt werd. Als ze maar niet denken dat ik ze op dit uur nog binnenlaat. Hij deed de deur een klein kiertje open en keek om het hoekje en zag de meisjes met plunjezakken over hun schouders in de gang staan. Een hevige windvlaag rukte hem de deurkruk uit zijn handen. De deur zwaaide open en sloeg met een klap tegen de buitenmuur. Toen de boer hem weer dicht had getrokken, stonden de meisjes in de gang. Wat moet dat? Vroeg hij bits. De kinderen zetten hun zakken neer en staken beleefd hun hand uit. Ik ben Anna van Engjaarde en dit is mijn zusje Briet Maya. Dat zei het grootste meisje. Mogen we hier vannacht slapen? De boer wuifde de uitgestoken handen weg. Als ze van Hoeve Engjaarde kwamen, waren dit de kinderen van de man aan wie zijn vader ooit 100 kronen had geleend. En toen de man stierf, had zijn vader bij hun moeder het geld opgeëist. Om hem te kunnen betalen, had de vrouw haar huisje moeten verkopen en was ze met haar 3 oudste kinderen naar Norrland vertrokken om werk te zoeken. De jongste 2 meisjes had ze naar een weeshuis gebracht. Wat voeren jullie tegenwoordig uit? Vroeg de boer bars. We wonen in een pleeggezin en onze pleegouders hebben ons erop uitgestuurd om wat kleren en iets te eten bij elkaar te bedelen, antwoordde Anna. De boer keek naar de 2 plunjezakken. Zo te zien hebben jullie al genoeg opgehaald, zei de boer. Ga daar maar liggen, dan kunnen jullie je kleren drogen. Mijn moeder is al naar bed en morgen smeert ze wel een boterham voor jullie. En de boer wees naar de kale vloer voor de haard en schudde meewarig zijn hoofd. De mensen vonden mijn vader gierig en misschien denken jullie over mij wel hetzelfde, maar ik ben gewoon zuinig. Ik gooi geen geld over de balk. Liever een gierigaard dan een bedelaar, of niet soms. De meisjes gaven geen antwoord, maar de vlammen in de haard flakkerden onrustig en herhaalden zacht en zinderend de woorden. Liever een gierigaard dan een bedelaar. Meen ik dat echt? Vroeg de boer zich af. Het klinkt zo onaardig. Hij ging in zijn stoel bij de haard zitten en keek peinzend naar de meisjes, die in elkaars armen in slaap waren gevallen. Wat een dag was het geweest. Eerst had iemand hem het paard willen laten terugkopen, waar hij zo dol op was geweest, en dat zijn vader zomaar doorverkocht had. Vervolgens stonden er 2 meisjes voor de deur, die door toedoen van zijn vader bedelend langs de deuren moesten om in leven te blijven. Zijn vader was een nare man geweest en hij was hard op weg om erg op hem te gaan lijken. De boer huilde nooit, maar opeens voelde hij tranen over zijn wangen stromen. Wat is er, jongen? Vroeg de oude boerin, die zonder dat de boer het gemerkt had, de kamer was binnengekomen. Niks, niks, mompelde de boer. Maar de tranen bleven komen. En de boerin vroeg niet door. Ze liep naar de haard en droeg de slapende meisjes één voor één de kamer uit en legde ze in haar eigen warme bed. En toen ging ze tegenover haar zoon bij het vuur zitten. Jarenlang heb ik me afgevraagd hoe het met Anna en Britta Maya zou zijn, begon ze, zonder acht te slaan op zijn tranen. En nu? Nu staan ze opeens bij ons voor de deur. Wat mij betreft blijven ze hier, ik zorg wel voor ze. De boer keek zijn moeder verbaasd aan. Weet u wel wat dat kost? Te weinig om ons druk over te maken, zei de boerin. Ze pakte de hand van haar zoon. Je vader deed de dingen op zijn manier. Jij moet ze op je eigen manier doen. Dat doe ik toch, antwoordde de boer. Zijn moeder schudde haar hoofd. Je probeert op je vader te lijken, maar in je hart ben je een veel beter mens. Jij geeft om anderen. Anders hadden een oud paard en twee arme meisjes je nooit zo aan het huilen kunnen maken. Ze staarde even zwijgend in de vlammen. Kom, zei ze toen, we gaan naar bed. Morgen zien we wel verder. Nee, zei de boer, ik moet nog iets doen. Wat dan? De boer trok zijn jas aan en pakte een lantaarn. Het oude paard zoeken en op stal zetten,